Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij Buitenlandse Zaken, podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke 3 weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Hoeven, buitenlandredacteur van de Groene, en ik maak de podcast vandaag met mijn collega Casper Thomas. Welkom Casper.
Goedemorgen Rutger.
We gaan vandaag bellen met Maurits Berger, Arabist en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Berger schreef voor ons een essay over de vraag waarom Nederlanders zich zo intens betrokken voelen bij het Israëlisch-Palestijnse conflict. En daar gaan we verder over praten. Met Casper ga ik luisteren naar historische woorden van Javier Milei, de aankomende president van Argentinië. Hij beloofde in zijn overwinningstoespraak een terugkeer naar een Argentinië zoals het ooit was. Maar eerst gaan we praten met journalist Lise Witteman, de medewerker van De Groene in Brussel en onze mede-columnist in de buitenlandhoek van De Groene Amsterdammer. Dus we zijn nu samen als columnist. Je bent hier eerder geweest in de podcast, maar nog niet als buitenlandcolumnist. Dus een mooie reunie.
Precies.
Lise, welkom.
Dank. Leuk om hier te zijn.
We gaan het hebben over de formatie die op dit moment aan de gang is. En dan hebben we het niet over het toneelstukje in Nederland, waarbij iedereen moet doen alsof ze heel erg over hun schaduw heen proberen te springen, maar over de formatie in Brussel. De onderhandelingen over de agenda van een nieuwe Europese Commissie, die halverwege volgend jaar met zijn werk gaat beginnen, zijn namelijk al in volle gang. Dat schrijft Lise in haar nieuwe column van komende week. Alleen, er is nog helemaal geen nieuwe Europese Commissie. Het is ook niet bekend wie die gaat leiden en wie erin zit. En er zijn over een half jaar Europese verkiezingen. Dus nogal vreemd dat we aan een formatie bezig zijn. Maar Lise, hoe kan dat dan in vredesnaam toch het geval zijn?
Ja, het is een beetje een rare moment misschien om over de Europese verkiezingen en over de nieuwe Europese termijn te beginnen. Iedereen zit nog vol met zijn hoofd natuurlijk in de nationale verkiezingen. Maar uiteindelijk komt ongeveer 60% van ons beleid uit de Europese Unie. Dus dan is het wel relevant ook wat daar gebeurt. En de tijdlijn is in feite dat inderdaad volgend jaar juni zijn er verkiezingen, Europese verkiezingen. Daarna moet er een Europese Commissie op worden gesteld. Wie komt daarin? Wat wordt de agenda? Maar over die agenda, eigenlijk een vijfjaarsagenda, 2024-2029... wordt nu al gesproken door de lidstaten. Het is niet zo dat de Europese Commissie zometeen uit het niks denkt, nou, wat zullen we eens gaan doen? Daar worden nu al allerlei voorbereidingen voor gemaakt. De lidstaten hebben verschillende Europese toppen met elkaar en proberen eigenlijk de piketpaaltjes te slaan voor wat die agenda moet gaan worden, die uiteraard nog wel wat nader ingekleurd zal worden. Die piketpaaltjes slaan, dat is eigenlijk al begonnen afgelopen oktober. Toen was er een Europese top in het Spaanse Granada. En daar is onder meer demissionair premier Rutte met andere regeringsleiders kwamen daarbij een om al een soort verklaring op te stellen. Twee kantjes over de richting die zij vinden dat de Europese Unie de komende 5 jaar op moet gaan. Dus het is heel interessant. Eigenlijk zijn nu de onderhandelingen bezig over wat straks in Brussel op de agenda staat. En daarom vind ik het ook heel belangrijk om er alvast over te beginnen. Want onze Tweede Kamer, de nieuwe Tweede Kamer, aan hen de taak om te controleren dat ons demissionaire kabinet daar wel in stopt wat wij namens het Nederlandse volk graag erin gestopt willen hebben.
Je vertelt eigenlijk al dat dat dus niet gaat gebeuren, want die formatiebesprekingen zijn nu. Maar het is ook zo dat zoals jij het beschrijft, is het niet zo dat er een soort van voorbereidende gesprekken of aftasten wat voor thema's er zou moeten zijn, dat nu plaatsvindt in Brussel. Maar de echte afspraken, dat hele rare aspect van de Europese Unie volgens mij, dat dat aan de buitenkant het lijkt alsof er een soort democratische schil is, maar dat in werkelijkheid de lidstaten onderling het beleid maken. Vat ik dat zo goed samen of zit het anders?
Kijk, er is nog niks juridisch bindends, om het zo te zeggen, vastgelegd. Dus niks van wat nu in die verklaring staat en wat in de komende toppen wordt besproken is al Dat is juridisch bindend op wat voor manier dan ook. Aan de andere kant, kijk, Brussel is een soort machinerie en continu worden daar stukjes bijgevoegd. Iedereen stopt probeert zijn ideeën in de grote worstenfabriek die dat is te stoppen. En dat is een molen die gaat alsmaar door. En je kan op een gegeven moment moeilijk aan het einde van de rit pas zeggen van... Nu is pas het moment dat het juridisch bindend is. Dus nu hoef je er pas serieus naar te kijken. Je moet er nu al serieus naar kijken, net zoals met coalitieonderhandelingen. Omdat dat hele proces lang is een soort filter. En je kan moeilijk natuurlijk pas helemaal aan het einde van die trechter, als iedereen al helemaal door al die fuiken is gezwommen, pas zeggen, nee, laten we even opnieuw beginnen. Dus daarom is het belangrijk om al heel snel betrokken te zijn en al heel op tijd te weten wat er gaande is. Dat is de moeilijke, wat ongrijpbare beleidsprocessen die kenmerkend zijn voor de Europese Unie.
En komt er dan uit die gesprekken, dat vijfjarenplan 2024-2029, komt daar dus ook een hapklaar soort document met een titel en zeg maar, wat je daar kunt lezen, dat je weet waar je als Europees burger aan toe bent?
Ja, waarschijnlijk net nadat de verkiezingen zijn geweest, dan komt er een definitief soort van agenda. En dat is dan de richting die het op moet. Daarmee gaat dan de nieuwe commissievoorzitter, of dezelfde, hè, als Ursula von der Leyen het weer wordt, gaat dat dan ook voorleggen uiteindelijk aan het Europees Parlement. En die moet dat dan min of meer aftikken. Maar wat daar namens de lidstaten nu geprobeerd wordt onderdeel van te maken, dat proces is nu bezig. En daar ligt echt een rol voor onze nationale parlementen, om te kijken wat wordt er namens Nederland nu belobbyd om onderdeel te worden van die agenda.
Ja, dan hebben we dus in Nederland ook nog eens de absurde situatie dat er nu een demissionair kabinet zit te lobbyen. Ja, wat maandenlang is opgestapt en de onderhandelingen gaan voor een nieuw kabinet gaan ongetwijfeld lang duren. Dus nu zit de hele tijd Mark Rutte, die onderhandelingen te doen. Waar ook nog eens bij komt dat Mark Rutte heel duidelijk bezig is met zijn volgende baan bij de NAVO bijvoorbeeld. Maar daar heb je dus ook een heel raar spel met de Nederlandse belangen eigenlijk.
Ja, inderdaad, ons kabinet is demissionair. Die gaat alsnog wel gewoon door met proberen de Nederlandse belangen in die agenda te krijgen. Maar ja, wat zijn die belangen? En met een Tweede Kamer die wel gewoon nu helemaal nieuw gekozen is, zouden die best wel een sturende factor nog daarin kunnen zijn, als ze zitten op te letten natuurlijk.
Ja, dus dan heb je het over migratiebeleid. Daar heeft Rutte zich heel erg sterk voor gemaakt. Maar dat is dus ook iets wat nu afgesproken gaat worden voor de volgende vijf jaar. Terwijl Nederland nog een demissionair kabinet heeft en heel Europa trouwens nog moet gaan stemmen in juni.
Uiteraard, met migratie hebben we de afgelopen jaren gezien dat het ook heel erg een soort crisisbeleid is. Hè? Dat het niet echt een onderdeel was van een vijfjarenplan, maar er kwamen dan opeens heel veel vluchtelingen uit Syrië of Oekraïne. En dan ad hoc werden er allerlei plannen bedacht. Wat mij heel erg opviel aan die verklaring die in Grenada werd opgesteld, is dat er eigenlijk met geen woord over migratie werd gesproken. Wat eigenlijk impliceert dat het weer een soort ad hoc beleid zal gaan worden. En dat lijkt me nou eigenlijk het stomste wat je kan doen. Het lijkt me na alles wat we hebben gezien en de neiging van veel mensen om extreem rechts te gaan stemmen, om in ieder geval maar gehoord te worden op dit terrein, dat er een keer een goed doorwrocht plan moet worden dat geloofwaardig is, waar mensen zich in kunnen vinden. In plaats van de soort crisisplannetjes die continu hebben. We hebben die Tunesië-deal gehad, de Turkije-deal, al dat ad hoc beleid. Zonder een keer een echte goede integrale visie van wat is nou een lange termijn aanpak van Europa? Wat willen we nou precies met migratie? Dus dat lijkt me nou echt iets aan zeker aan deze nieuwe Tweede Kamer, om te zeggen, laten we daarmee aan de slag gaan.
En geldt dat voor meer onderwerpen? Is hier een soort dynamiek gaande waarbij de heetste hangijzers juist even worden geparkeerd, omdat dat lastig is om dat in die Europese visie te verwerken? Dus dan, en dat je dan uiteindelijk toch vrij een verhaal van algemeenheden krijgt en juist de grote dossiers niet weet nog waar je aan toe bent?
Ja, zeker in zo'n vroeg stadium begin je natuurlijk met het laaghangend fruit, hè, waar iedereen het wel zo'n beetje over eens is. En de spannendste zaken komen tegen het einde. Wat ik ook wel opvallend vond, is dat er toch wel heel weinig over sociaal beleid, Europees sociaal beleid, nog in die verklaring stond. Ik weet niet of daar überhaupt de lidstaten nog zin in hebben. En ook over potentiële verdragswijziging. Moeten we misschien wat meer slagkracht aan het Europese parlement geven? Dat zijn ook nog zaken die worden vooruitgeschoven.
Ja, over voor die slagkracht, daar, dat is natuurlijk sowieso een heel, heel belangrijk thema. En in het verlengde daarvan gaan nu gesprekken heel veel over het toevoegen van Oekraïne en ook andere landen, Moldavië, misschien Georgië. Maar in ieder geval die uitbreidingsgesprekken die zijn nu een ontzettend belangrijk thema. Je ziet ook dat Ursula von der Leyen, die is naar Oekraïne geweest, die probeert als ik het goed zie, de Europese Unie een bepaalde lijn op te krijgen, maar er is nog absoluut geen overeenstemming over. Maar die uitbreiding met Oekraïne of de voortgang daarvan, daar zal toch de Europese Unie over moeten gaan beslissen. Zie je ook daar nu die onderhandelingen over, over wat de EU in de volgende 5 jaar dan wil gaan doen?
Ja, dus één thema inderdaad, de uitbreiding van de Europese Unie. Daar wil zeker de Europese Commissie en een deel van de lidstaten wil die heel nadrukkelijk op de agenda zetten. Zeker ook vanuit een geopolitiek oogpunt. We moeten Oekraïne bij het Westen halen. Ons daarmee weg van Rusland. En landen als Nederland, die zijn wel kritisch op. Van ja, we gaan niet zonder voorwaarden en bij voorbaat al een datum erop plakken van is Oekraïne kan sowieso toetreden. Die moeten dan wel aan bepaalde condities voldoen. Dus dat is een getouwtrek waar ik wel benieuwd naar ben wat er uiteindelijk uitrolt.
Maar ja, je loopt langer rond in Brussel. Mensen die beginnen over condities en het wel dat er bepaalde voorwaarden heel belangrijk zijn. Dat zijn vaak mensen of landen die willen dat iets op de lange baan wordt geschoven. Dus dat betekent in praktijk, Nederland is bezig met te lobbyen om de toetreding van Oekraïne wat uit te stellen.
Kijk, het is geen geheim dat Nederland heel kritisch is op toetreding van nieuwe lidstaten. Maar op zich ook wel om goede redenen. En je wilt ook niet nieuwe landen bij de Europese Unie hebben die zich niet aan de rechtsstaat houden. We hebben gezien wat voor gedonder dat kan opleveren. En het gaat wel om heel veel geld dat er naar zo'n land gaat. Als dat in de verkeerde zakken belandt en in feite praktijken van corruptie versterkt, dat is wel het laatste wat je wil dat er met Europees geld gebeurt. Dus in zekere zin zit daar ook wel een redelijkheid in. Dat je goede voorwaarden stelt en niet achteraf anders met de gebakken peren zit.
Ja, ik had het net over von der Leyen, die dus nu probeert om eigenlijk een beetje voor de troepen uit te lopen wat Oekraïne betreft. Maar dat vertrouwen in haar heeft toch wel een behoorlijke buts gehad. Omdat zij eigenlijk veel te ver voor die troepen uitliep, juist in het steunen van Israël. Ze sprak daar volledige steun voor uit, ging er meteen naartoe, terwijl er in de lidstaten geen overeenstemming over was. Zie je daar nog na-effecten van in Brussel?
Nee, dat valt wel mee. Het is zeker waar dat Ursula von der Leyen is een daadkrachtig type. En als Duitse had ze natuurlijk direct ook veel sympathie voor de Israëlische zaak. Aan de andere kant zit zij er echt op die plek dankzij de Europese lidstaten. Zij werd destijds in 2019 uit het niets uit de hoge hoed getoverd nadat het Europese parlement met zijn spitse kandidaten er niet uitkwam. En zij leunt dus ook zwaar op de lidstaten. Ze zal uiteindelijk niks doen zonder de instemming van de lidstaten. En je ziet ook bij die hele Israël-kwestie dat de lidstaten hebben haar teruggefloten en nu loopt ze wel weer behoorlijk in het gelid. Dus ja, uiteraard kan ze wel eens iets te daadkrachtig overkomen, maar uiteindelijk kijkt ze echt wel heel goed naar wat die lidstaten willen.
Ja, en als je het hebt over het buitenlandbeleid en geopolitiek. Nou, we hebben het over Israël, Oekraïne gehad. Maar ook een heel belangrijk ding is hoe de Europese Unie zich in de wereld opstelt tegen andere grote machten. Nou ja, met de Verenigde Staten zijn de politieke betrekkingen heel goed. Maar economisch zitten die twee soms op ramkoers. En het is nog voorzichtiger varen met betrekking tot China. Een land waar veel mensen, veel Europeanen de intenties niet van vertrouwen. En die ook economisch gezien veel heeft gebruik gemaakt van de economische ingangen die Europa geeft. Nou, jij noemde dat in je column een grote balanceeract die de EU moet doen. Dat proberen de economie open te houden en te zorgen dat andere landen daar geen misbruik van maken. Nou, ja, dat gaat in praktijk altijd over China. Denk je dat de Europese Unie die balanceeract vol kan houden, nu dat wantrouwen eigenlijk tegen China groeit?
De vraag is vooral, hoe ga je dat precies invullen? Ook hier zijn de lidstaten niet over eens. De Fransen, die van oudsher een wat meer protectionistische opstelling hebben, die geloven in staatssteun, barrières opwerpen, eigen industrieën beschermen. Maar landen als Nederland, die sterk afhankelijk zijn van internationale handel, ook onze bedrijven doen volop handel met China, die hebben geen zin om alle deuren dicht te gooien en op die manier ook de voordelen van die handel de nek om te draaien. Dus dan is het heel precies kijken aan welke knoppen kan je draaien. Dat op dat je bijvoorbeeld bepaalde industrieën steun geeft of bepaalde producten uit China daar zwaardere eisen aan stelt. Wat voor eisen zijn dat ook? Ook gewoon in het licht van überhaupt de internationale handelsstandaarden. Wat mag je wel, wat mag je niet? Zeg je alleen bepaalde producten die volgens bepaalde klimaatstandaarden zijn vervaardigd? Wat zijn dan die klimaatstandaarden? Dat is echt de zoektocht die heel technisch zal worden en waar we met z'n allen heel erg moeten gaan opletten. Want in die kleine technische details zit vaak heel veel geld verborgen en hele grote belangen. Dus dat wordt heel interessant de komende jaren.
Ja, en als je het hebt over buitenlandse conflicten, dan valt misschien het T-woord toch wat vaker in Brussel. Trump, Donald J, zijn figuur groeit toch de hele tijd in de Verenigde Staten als iemand die de volgende Amerikaanse regering kan leiden. Als de Europese Unie praat over de volgende 5 jaar, dan neem ik aan dat er ook ingecalculeerd moet gaan worden dat we weer
clinch liggen met Amerika.
Ja, eigenlijk zijn we nog steeds bezig om stappen te zetten naar de vorige schok dat Trump in het Witte Huis kwam. Dat was toch voor Europa een duidelijk moment van, misschien moeten we wat minder op de Verenigde Staten leunen, bijvoorbeeld als het gaat om defensie. En wat meer onze eigen geopolitieke grootmacht gaan worden. Maar ja, wat is dat een geopolitieke grootmacht? Wie zijn wij als Europa, als geopolitieke grootmacht? Wat is onze stem? Dat is een zoektocht. En daarvan heb je echt kunnen zien laatst bij nu in het Israël-conflict en in het Gaza-conflict, van die verwarring en die zoektocht en die dat we het nog echt niet met elkaar eens zijn over wat ons geluid dan is en waar we dan wel of niet steun aan geven. Maar dat is een zoektocht die al een aantal jaar nu bezig is en die waarvan de Europese lidstaten die ook nadrukkelijk op de agenda zetten.
Ik vind het wel een beetje, misschien is het een beetje populistische noot hoor, maar ik merk in dit gesprek wel een beetje wat toch weer een terugkerend probleem is van de hele verhouding tussen Europese politiek en nationale politiek. We begonnen dit gesprek met hoe ingewikkeld die tijdlijn eigenlijk is. Er is dus blijkbaar een formatie gaande, maar de verkiezingen die zitten daar weer na. Ondertussen zitten de processen in de maak. Weet ik veel, is er een Europese Green Deal? Er zijn zoveel tijdlijnen tegelijk gaande. Als brave EU-burger en geïnteresseerd journalist raak ik ook hier het spoor bijster. En snap ik wel dat mensen denken, ja, dit kan ik gewoon niet behapstukken. Dus is dat, volgens mij is, ja, ik weet het, is een beetje gewoon even een constatering.
Staat dat op de agenda?
Het is gewoon een gevoel dat mij bekruipt tijdens dit gesprek. Denk ik, jezus, wat is dat toch eigenlijk ingewikkeld? En dan snap ik dat iets is wat gewoon een ver van de bed show.
Nee, het is heel ingewikkeld. Het gaat over enorme dossiers, enorme belangen, de meest complexe vraagstukken. Kijk, een besluit over hoe moet de stoep voor mijn deur ingevuld worden, dat is natuurlijk een stuk overzichtelijker dan hoe moet het wereldwijde klimaatbeleid evenwichtig en duurzaam opgesteld worden. En een groot nadeel is, kijk, uiteindelijk is alles in stukjes op te hakken en te bespreken. Alleen, er is bijna geen journalistiek op Europees niveau. Dus het ligt dan maar aan een paar journalisten die een paar onderwerpen coveren. En dan moet alles ook ongeveer een enorm verhaal in 500 woorden in de krant gepropt worden. Terwijl eigenlijk ieder klein tussenstapje het uitgebreide bespreken waard is. En dat is een democratisch probleem. Ik denk namelijk niet dat het niet te begrijpen is en dat het niet in stukjes op te hakken is en in tastbare problemen te doorzien is. Alleen je moet wel die vingeroefening doen en je daartoe zetten. En de kranten moeten daar dan wel gevuld mee worden. En zodat ook de Tweede Kamer daarmee ook echt aan de slag kan. En dat is een stap waar we nog ver van verwijderd zijn.
Nee, het lastige is, daarom is dus ook, wat Rutte zei, is de interne hervorming van hoe de EU werkt, is dat ook een onderwerp. Zeg maar, je merkt ook zo ook in dit gesprek, voordat je naar de inhoud toe komt, zeg maar, dus de vraag weet ik veel, hoe ziet een goed klimaatbeleid, moet je eerst even een hele technische handleiding doorlopen van hoe werkt het ook alweer precies? Wie gaat waarover en wat wordt wanneer vastgesteld? En dat...
Ja, maar dat is dus dat hoef je niet als het gaat over de Tweede Kamerverkiezingen. En dat is puur omdat er zoveel verslaggeving over is, dat nu inmiddels wel in de begrip van de mensen ingebakken zit. En dat is een beetje een kip-ei-probleem waar we natuurlijk in zitten. Het is heel complex, dus schrijven we er minder over, dus is er minder aandacht voor, wordt er nog minder over geschreven. Ja, de enige manier om dat te doorbreken is om tegen de klippen op toch daar veel over te gaan schrijven. En inderdaad, zoals jullie nu hier aandacht aan geven, dat mensen langzaam begrijpen, oh, er is ook zoiets als een Europese cyclus, waar nu al over gesproken wordt, waar uiteindelijk een agenda uit gaat rollen, die gaat bepalen hoe de komende 5 jaar het beleid er min of meer uit gaat zien. Uiteindelijk is dat ook weer niet zo moeilijk. Het is een kwestie van vaak genoeg horen dat het in je systeem raakt.
Ja, maar misschien toch ook om, we hebben hier nu de overwinning van Wilders gezien, maar wat er ook in je verhaal zit, is als je een Unie hebt die over zo lange tijd regeert, over zoveel landen. Er zijn allerlei dossiers, de economie, maar de Europese Unie probeert ook geopolitiek, sociaal beleid en dergelijke. Als je dus zo gaat, zo'n ingewikkeld systeem uiteindelijk optuigt om dat te besturen. Ja, je kunt wel burgers er beter over inlichten, maar er is toch ook, ontkom je er niet aan, dat er dingen worden besloten intern door een bepaalde elite, zou je kunnen zeggen. Met vrij weinig volksinbreng, democratische inbreng. En die spanning die is natuurlijk door het uitleggen ervan niet opgelost.
Nee, maar uiteindelijk als je kijkt naar hoe ziet het Nederlandse stelsel eruit. We hebben ook een rijksoverheid waar zaken besloten worden. We hebben provincies, we hebben gemeentes, we hebben zelfs waterschappen. Stadsdelen. dit is eigenlijk gewoon één van die laagjes. En het is eigenlijk ook het meest belangrijke laagje. Dus wat mij betreft zouden we bijvoorbeeld het aantal journalisten dat in Den Haag zit, schuif die maar naar Brussel en laat die dan daar opletten. En het is toch ook gewoon een verschuiving van perspectief die uiteindelijk wel zal moeten gebeuren. Kijk, stel dat je de Europese Unie opzegt, want je zegt het is wel echt een bureaucratisch gedrocht en democratisch niet te doorgronden. Maar ja, dan gaan al die lidstaten dit soort deeltjes ook sluiten, want ja, het zijn allemaal overkoepelende vraagstukken. Alleen dan helemaal achter gesloten deuren en zonder een openbare agenda en zonder een Europees parlement. Dus ik denk dat dit van alle kwaden nog het beste van de kwaden is. En dat we dan maar moeten proberen hiervan het beste te maken.
Ja, net zoals de democratie, de slechtste van alle staatsvormen behalve alle anderen.
Overigens vind ik wat Lise zei wel een goed punt ook voor deze podcast. Als je nadenkt, kijk, we hebben nu bijvoorbeeld Europa behandeld. En dan hebben ze zo, mooi, we hebben weer een keer Europa in de podcast gehad. Maar wat gaan we doen? Enorm veel. Veel onderwerpen en een technisch verhaal. Eigenlijk zouden we, zeg maar, het aan onszelf verplicht moeten zijn om dat dus ook kleiner te maken, zeg maar. Van, hey, we gaan het vandaag alleen over, de verhouding EU-China hebben, als het ware. En het daarbij houden. Want anders blijft het elke keer zo'n moloch.
Ja, goed punt. Want ik ben ook helemaal niet expert op ieder klein deel onderwerpje.
Knip dat er maar uit. Veel... Dat mogen de luisteraars niet horen.
Ik volg het globale verhaal. Maar ook dan kan je ook laten zien dat ieder onderwerp. Weet je, Europa wordt nu toch behandeld als buitenland. Hè, dit is ook de buitenlandpodcast. Wat eigenlijk natuurlijk belachelijk is. Europa is onderdeel van ons binnenland beleid. En dan kan je ook laten zien in hoeverre en waarom dat onderdeel is van wat er in jouw portemonnee uiteindelijk zich afspeelt. Dus zo zou ik het ook graag willen presenteren.
Nou, het is een heel fundamenteel gesprek geworden. Uiteindelijk heb jij ervoor gepleit om je eigen plek met allemaal concurrenten te gaan bevolken. Dus nou, dat vind ik heel, heel altruïstisch. Laten we in ieder geval vaker spreken, lijkt me, over deze zaken en ook over die deelzaken zoals je voorstelt.
Leuk.
Dank voor deze inkijkje in wat er nu in Brussel gebeurt. En tot ziens in Buitenlandse Zaken.
Dankjewel, tot ziens.
En dan nu historische woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Deze week luisteren we naar Javier Milei, die vorige week werd verkozen als nieuwe president van Argentinië.
Hoy, empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas, la libertad. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás.
Goed, Milei zegt hier, ik wil de Argentijnen vertellen dat vandaag het einde begint van Argentinië's decadentie. We slaan vandaag een pagina om van onze geschiedenis en keren terug naar een pad dat we nooit hadden moeten verlaten. We hebben het idee verlaten dat de staat een roofbuit is die verdeeld moet worden tussen politici en hun vrienden. Vandaag eindigt het idee dat de daders de slachtoffers zijn en de slachtoffers de daders. Casper, hoe luister jij? Dit was de overwinningsspeech. Hoe luister jij hiernaar?
Nou, ik moet wel zeggen dat, nog los van wat voor kwalificaties we aan de politieke stijl van dit heerschap gaan toeschrijven. Qua poëtisch niveau zijn dit wel historische woorden.
Zijn poëtische kwaliteiten zijn.
Ik moet zeggen, vaak is het toch net ietsje platter wat we hebben.
Maar goed, en saaier gebracht, laten we dat ook vaststellen.
Maar goed, dat alles daar gelaten. Dit is gewoon een terugkerend fenomeen natuurlijk in democratie overal ter wereld. En we hebben tussen het kiezen van deze historische woorden en het bespreken ervan onze eigen electorale verrassing weten te verstouwen hier in Nederland. Deels uit dezelfde hoek afkomstig. Het rechtspopulisme, het anti-establishment dat woord decadentie is natuurlijk wel interessant. Ik heb Wilders het woord decadentie niet horen gebruiken, maar het geklaag over klimaatbeleid, linkse hobby's, überhaupt het bestaan van een cultuursector, al dat soort zaken, dat is natuurlijk komt heel erg op hetzelfde neer. En goed, dus we hebben dit vaker gezien, waarmee ik het belang ervan niet wil wegwuiven hoor. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben is, ook weer de vraag voor Wilders hier in Nederland straks, is altijd hoe maak je de overgang van rechtspopulistische uitdagingen die het establishment en de elite aanklaagt naar het hebben van de macht en ga je het dan echt daadwerkelijk anders doen? Nou, de voorbeelden daarvan tot nu toe is altijd meestal nee gebleken. Dus of dat pad daadwerkelijk van afgeweken gaat worden en er een nieuw pad gaat worden ingeslagen, dat vraag ik me dus nog heel erg af.
Ja, nou ja, kijk, de vraag is hier vooral, wat zegt Milei hier nou eigenlijk? Want je kan zeggen, nou, dit is gewoon een mooie, bloemrijke manier van zeggen, we gaan een nieuw pad inslaan. En in die zin is dat allemaal helemaal prima. Maar er zit het idee in ten eerste van, nou ja, de staat is alleen maar iets wat, waar politici zichzelf van bedienen en die moet dus weg. Maar in werkelijkheid is er natuurlijk corruptie in Argentinië en bedienen mensen zich daar in de staat rijkelijk van. Maar is de staat tegelijkertijd een institutie die heel veel mensen overeind houdt in een land dat economisch op zijn gat ligt? Dus het is ook heel gevaarlijk en raakt mensen gewoon meteen in hun bestaan als je hier radicale experimenten op wilt toepassen. En dat lijkt hij wel te willen doen. Nou, er zit verder dat idee in van onze geschiedenis. We hebben de goede geschiedenis verlaten. En het is heel duidelijk waar hij aan refereert. Namelijk de geschiedenis van de vrije markt en de autoritaire bestuur die Argentinië heeft gehad in de jaren 70. Mm. Tijdens de jaren van Lood. Dat is natuurlijk een heel veeg teken. Er wordt de hele tijd aan gerefereerd dat een veel betere periode was dan Argentijnen willen weten. Dus als je het hebt over terugkeren naar een verleden, dan maakt hij zowel een nieuwe visie op wat dat verleden is. Hè, dat die periode van die dictatuur was noodzakelijk en dergelijke. Het geweld ermee wordt, wil die duidelijk afzwakken. Dat heeft hij vaak gezegd. Maar ook de economische, centraal in die tijd was toch een economische heroriëntering van Argentinië, waarbij Argentinië eigenlijk richting vrijhandel werd geduwd en toen ook de dollar had. Dus een van de dingen die hij wil is de peso afschaffen en de dollar invoeren. Dat was ook onder die dictatuur zo. Nou, dat leidde toen, dat was door de grote zakenbelangen gedaan, onder andere grote landbouwbedrijven. Nou, ja, kennen we mensen goed, die families die daarin zaten. Maar die belangen, die grote bedrijven willen weer graag terug naar de dollar. Nou, ja, dat werd toen losgelaten omdat dat economisch ook niet werkte. Maar op deze manier politiek en economie insteken, heeft ook
kan ook heel veel dreiging in zich hebben. Dus ik bedoel, ik luister er wel met zorg naar.
Nee, zeker. Dus dat klopt. En het is, wat ik zeg maar, het past dus in die internationale trend. Ook Trump heeft verkozen met een... We gaan terug naar hoe het was, want toen was het beter. En dat zit ook achter de wilde stem. En dat zit ook achter de stem op Milei. Het is gewoon, wat ik zeg, die beweging duikt constant op overal in democratieën in de wereld. En elke keer is de vraag of het nou ook echt een, zeg maar, in bestuurlijke zin een lang leven beschoren gaat zijn. Of dat de teleurstelling toch groot gaat zijn ten opzichte van de verwachtingen die worden geschetst. En het is dus interessant dat die rechtspopulistische beweging zo'n anti-staatshouding heeft. Dat heeft Wilders ook en dat had Trump ook. En dat omdat er toch wordt gezien dat iets is waar inderdaad de klasse waar deze politieke stroming een hekel aan hebt zichzelf te veel mee bevoordeelt. Dus dan kun je het maar beter allemaal kapot maken. Maar goed, dan gaat er dus daarmee dus ook een hoop extra drama uit aan sociaal beleid en al dat soort zaken waar mensen misschien wel wat aan hebben. En dat is dan weer de vraag hoe de kiezer daarop reageert. Dus dat is de dynamiek die we volgens mij in Argentinië in de gaten moeten gaan houden.
Ja, en wat ik wel ook heel, heel opvallend vind is dat in Argentinië zelf, maar jij zegt het net ook, en wat het met Wilders hadden we ook weer bij de kop. Veel mensen die zeggen, nou, ik denk dat de soep uiteindelijk niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. En deze Milei die dient de soep heel heet op. Ik bedoel, hij staat dan met een kettingzaag op het podium en zo en roept wilde dingen. Maar ik vind het gewoon toch heel raar dat we democratieën over de hele wereld zien. Nederland inclusief nu ondertussen, waarbij stemmers achteraf zeggen, ja, ik denk dat dat deze kandidaat niet zo radicaal zal zijn, want hij zal toch wel water bij de wijn willen doen. Maar het is dus ook een soort experiment waarbij mensen bereid zo genoeg hebben van de status quo dat ze bereid zijn om echt wilde experimenten te geven en dan maar afwachten of het zo erg uitpakt als iemand zegt. En dat is toch een absurde manier van, ja, met je democratie omgaan. Dat neemt heel veel risico's. Aan de andere kant laat het ook de frustratie zien. Maar het kan niet eindeloos kan dat overal goed blijven gaan, denk ik dan.
Nee, dus in die zin hou ik ook mijn hart vast.
En dan nu, de oorlog in het Midden-Oosten tussen Israël en Hamas. Die begon na de moordpartij door Hamas op ruim 1200 Israëli's begin oktober. En Israël reageerde met intensieve bombardementen en een grondoffensief in Gaza, waar al ruim 13.000 Palestijnen bij zijn omgekomen. Die oorlog roept heel heftige emoties op in andere landen in het Midden-Oosten, in Europa en ook in Nederland. De Arabist en hoogleraar Maurits Bergers schreef daar een essay over in De Groene en wij gaan daarover doorvragen. We bellen met hem in Leiden. Maurits, welkom.
Ja, goeiedag. Leuker te zijn.
We zagen in Nederland allerlei protest en spanningen rondom de oorlog in Gaza. En vorige week zagen we ook verkiezingen waarin een Nederlandse partij, DENK, zijn campagne min of meer vorm gaf rondom de oorlog in Gaza. En op de verkiezingsavond ook nadrukkelijk met grote Palestijnse vlaggen rondliepen. En op de achtergrond hielden wij interviews. Hoe zou je zoiets verklaren aan iemand die niets van de zaak weet?
Laten we wel eerlijk zijn, in de verkiezingscampagnes uiteindelijk was het, ik denk alleen maar DENK, misschien nog bijeen die het erover hadden. Verder heeft het nauwelijks een rol gespeeld. Maar op straat, dat hebben we gezien aan de demonstraties, speelt het een enorme rol. En dat is eigenlijk altijd geweest. Israël-Palestina is altijd iets wat enorme emoties oproept in Nederland. Maar ik zou zeggen, ja, sinds enkele tientallen jaren roept het ook emoties op aan de Palestijnse zijde. Nederland is traditioneel altijd heel pro-Israëlisch geweest. En je merkt nu dat er ook heel veel kritiek op Israël komt. En het essay wat ik over heb geschreven is om dat proberen uit te leggen en daar een vinger achter te krijgen dat het ook te maken heeft met het referentiekader wat mensen hebben. We hebben een nationaal referentiekader. In Nederland is dat een Tweede Wereldoorlog. Er zijn heel veel mensen van buitenlandse komaf die Nederlander zijn. Maar die dragen nog een ander referentiekader mee.
Maar je hebt hier een, zeg maar, die link. Je wijst terecht naar het andere referentiekader van Nederlanders met een migratieachtergrond. Maar je hebt toch ook veel jonge Nederlanders, zagen we demonstreren, die niet een migratieachtergrond hadden. En die ook kennelijk niet meer dezelfde loyaliteit of automatische loyaliteit voelen naar Israël. En begaan zijn vooral met de Palestijnen.
Ja, en daar zie je dus inderdaad een omkering en dat heeft te maken met van dat langzaam zeker doorcijpelt dat er toch wel een onrecht zich daar aan het plaatsvinden is, wat al veel dieper gaat. Dus aan moslimzijde, Arabische zijde, inmiddels eigenlijk ook wel moslimzijde, wordt dat onrecht al sinds de 50e, 60e jaren ook heel duidelijk zo ervaren. Nogmaals, hun referentiekader is toch echt ook kolonialisme. Israël wordt gezien van, dat is een Europees koloniaal project, dat is bij ons gewoon gedumpt. En dan krijg je inderdaad dat sinds enkele tientallen jaren in Nederland het besef doordringt van misschien is het Israël is niet de kleine David tegen de grote Arabische Goliath. Het is omgekeerd. Hier is iets anders aan de gang. Maar de manier waarop Rutte bijvoorbeeld reageerde, dat is echt bijna klassiek Nederlands. Zoals alle Nederlandse regeringen dat achter elkaar altijd hebben gedaan. En aan de andere kant, als ik kijk naar, naar studenten die vooral Arabisch-moslim zijn, vooral de heftigheid waarmee zij reageren, dat gaat dieper dan alleen het onrecht wat zich afspeelt in een verre land.
Ja, jij schrijft in je essay dat een vertaling is vaak op een bepaalde manier van een gevoel van achterstelling. Dat Nederlanders met een migratieachtergrond ervaren en dat een vertaling vindt via de projectie van het onrecht wat zij zien in dat conflict. Klopt dat?
Ja, in zekere zin. Kijk, ten eerste wordt het onrecht wat zich daar afspeelt, dat wordt sowieso sterker gevoeld dan het onrecht in andere situaties. Het is echt, hoe moet je dat zeggen? Ik noem het de moeder van alle conflicten. Het is een soort centraal iets, nogmaals, een referentiepunt. Palestina-Israël staat voor het grote onrecht. Dus dat komt harder binnen dan een Oekraïne of Congo of wat dan ook. Dat is het eerste. Maar het tweede is dat ik merk ook dat het enorm resoneert bij moslims in Nederland van wat hun ervaring in Nederland is. En zij zien daar ook een achterstelling, een land dat zichzelf presenteert. Dus Nederland presenteert zichzelf als een rechtsstaat, en democratisch. En dat de ervaring van veel moslims is van dat zien wij niet zo. Laten we eerlijk even duidelijk zijn, het heeft niks te maken met de mate van onderdrukking die Palestijnen in bezette gebieden ondergaan. Maar het resoneert wel met hetzelfde de ongelijkheid en achterstelling die ze ervaren.
Heel even, voordat we verder gaan, ik wil nog heel even terug naar, we hadden het net over de vraag of hoeverre dit thema speelde bij de verkiezingen. En ik denk inderdaad dat we kunnen constateren dat het in het campagnevoeren geen rol heeft gespeeld. En dit is nog een beetje speculatief terrein, maar we zijn inmiddels wel in de fase dat we ons volgens mij aan het afvragen zijn, heeft het een rol gespeeld bij wat kiezers in het stemhokje uiteindelijk hebben ingekleurd? Of om het heel plat te zeggen, zou Wilders minder zetels gehaald hebben als Hamas inderdaad niet begin oktober die aanval had uitgevoerd? Heb je daar gedachten over, Maurits?
Ja, ik vind het heel moeilijk, want Wilders staat bekend als zeer pro-Israëli's en antisemitisme, daar gaat hij hard op in. Dus ik zou maar zeggen, bij hem zou je die bescherming zeker krijgen als Joodse Nederlander of als Israëliërs. Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het heel speculatief of dat nou heel veel zetels gaat opleveren in dit geval.
Ja, ik denk dat Casper er misschien meer op doelt dat er misschien toch een groter contingent Nederlanders is dan we denken, die zich eraan ergert een Palestijnse vlaggen te zien op televisie en in de straat.
Oh, dat sowieso. Ik denk dat dat sowieso heel sterk speelt. Dat hebben we ook gemerkt, hè, toch in het parlement, dat er op een gegeven moment ook echt een motie is aangenomen van dat bepaalde leuzen dan antisemitisch zouden zijn.
Dit is speculatief. En omgekeerd, op het moment dat Wilders is een partij die al heel lang een cultuurstrijd tussen de islam en het Westen propageert.
Ja, precies. Nou ja, ik denk wel dat door heel veel mensen wordt gezien van dat is allemaal onzin van buitenaf. Dat is niet van binnenuit. Dat zal dan weer Amerikaans zijn. Dat wordt heel erg gezien van dat is van buitenaf.
En dan zit je dus op het interessante punt dat eigenlijk deze verkiezingen langs de band van een conflict, een oplaaiend conflict in het Midden-Oosten en een veranderend Nederland eigenlijk al is gegaan over de vraag wie hoort erbij en wie niet.
Ja, nee, ik denk dat je daar dat heel sterk speelt. Ja, en dan wordt het opeens toch wel heel erg cynisch dat je merkt dat we hebben een conflict in Israël-Palestina, we hebben een conflict in Oekraïne en Rusland. En dat het niet eens om de conflicten zelf gaat, hè, maar meer om het hele gevoel dat daarin meespeelt. Van wat wordt ons van buitenaf opgedrongen en wat niet. Over het conflict zelf. In beide gevallen gaat het niet.
Ja, je hebt het net gehad over de voorgeschiedenis van dit conflict en hoe het in Nederland werd beleefd. Nou ja, je vertelde over die hele sterke referentie aan de Tweede Wereldoorlog, die toch generaties lang voor solidariteit met in de eerste plaats met Israël heeft gezorgd. Het wordt ook, dat conflict tussen Israël en Palestijnen wordt ook hier vaak beleefd als een religieus conflict, als iets wat wat toch als brandpunt Jeruzalem heeft en de heilige plaatsen daar, moslims wereldwijd die de Palestijnen steunen, dan een solidariteit die ook te maken zou hebben met een zeg maar christelijke achtergrond. Maar historisch gezien is dat helemaal niet een religieus conflict, schrijf je. Dat is pas een hele recente opvatting. Hoe is dat dan veranderd?
Het conflict is, als het gaat om Israëli's en Palestijnen die tegenover elkaar staan, of Joodse kolonisten, de voorgangers van de Israëli's en Palestijnen die tegenover elkaar staan, is het conflict nou bijna op de kop af 100 jaar oud. En het is een conflict om land, om territorium. Van wij willen hier wonen, ja, maar dat willen wij ook. En in beide gevallen merk je dat het er kunnen wonen ook het bestaansrecht betekent. Het is niet zomaar een plekje om te wonen, het is echt jouw bestaansrecht. En dat bestaansrecht heeft zich in de eerste, wat zal het zijn, 50 jaar van dat conflict, heel erg vertaald in nationale en nationalistische termen. En in, ik zou zeggen, wat is het, de 70e, 80e jaren, is dat omgekeerd. Heeft het een draai gekregen en heeft het nieuwe terminologie gekregen, namelijk een religieuze. Dus aan de Israëlische kant wordt niet gesproken over westelijke Jordaan-oever of over bezet gebied, maar over Judea en Samaria. En of aan Bijbels land. Niet heilig land, dat is een typisch christelijke uitdrukking trouwens. Aan Palestijnse zijde merk je bijvoorbeeld dat Palestijns verzet, Palestijnse guerrilla tegen Israël, dat was eerst de PLO, dat was een zuiver seculiere organisatie. De grootste terrorist uit die tijd, dat was een Grieks-orthodox. Maar dat deed er helemaal niet toe. Hij was een Palestijn, hij was nationalist, hij was aan het vechten voor zijn land en deed vreselijke dingen. En dat is later overgenomen, de Hamas. En die hebben het allemaal weer vertaald in religieuze termen. Dus die hebben het niet over verzet, maar die hebben het over een jihad. Dus eigenlijk de verpakking van het conflict over land, die eerst in nationale termen en toen in religieuze termen gebeurde. En daarom verbaas ik me zo over dat het, dat mensen zeggen, ja, dat is een religieus conflict. Ja, er wordt niet gevochten om religie. Religie is niet de oorzaak van het conflict. Religie is niet waar het om gaat. Religie is de verpakking. En dus als je zegt, we gaan een moslim-joods dialooggroep oprichten, ik vind alle dialoog is prachtig. Maar ik zeg, ja, maar volgens mij sla je dan de plank mis. Dat is niet waar het om gaat. Dat is niet waar Israëliërs en Palestijnen elkaar over in de haren vliegen.
En hoe zou jou, als jij de dialoogleider hier in Nederland zou zijn van een groepje, hoe zou je die dialoog dan adverteren?
Nou, dan heb je een tweede ding waar ik ook een klein beetje mee zit. Dat is een dialoog in groep in Nederland. Ik bedoel, wat willen we met zo'n dialooggroep? Wat ik nu bijvoorbeeld doe met studenten, ik geef een van de vakken die toevallig nu doseer is Politics of the Middle East. In het Engels zitten buitenlandse studenten. Daar zitten Israëliërs, er zit één iemand uit de Westbank, er zitten Arabieren. Maar er zitten ook Nederlandse moslims van Afghaanse origine. En ik heb een aantal van die mensen bij elkaar gezet. En als je dan Israëliërs en Palestijnen bij elkaar zet, ja, dan heb je echt een heel ander gesprek dan als je een Amerikaanse Jood en een Nederlandse moslim bij elkaar zet. Want die Israëliërs en de Palestijnen, die hebben het over hun toekomst. Het gaat heel concreet over hun land en hoe gaan we dit doen. Terwijl die Amerikaanse Jood en die Nederlandse moslim, die zijn meer veel grotere termen bezig. Ja, maar onrecht en er worden al die vreselijke foto's erbij gehaald. Kijk eens wat er gebeurt. En dan heb je een andere dialoog.
Maar zeg je dan ook een ideologisch verhaal versus een praktisch politiek verhaal?
Nou ja, maar ik merk ook dat ik dan, ik ben al heel lang hiermee bezig. In de zin van, ik heb in Gaza gewoond. Ik ben in de Westbank geweest, ben in Israël geweest. Ik heb 8 jaar in het Midden-Oosten gewoond. Ik heb daar gewerkt als journalist, als onderzoeker. Daarna bij Klingendaal. Dus ik heb echt al heel lang ben ik hier mee bezig. Van de zijlijn. En dan merk ik, ja, we kunnen hier eindeloos over blijven doorpraten en al die dialooggroepen, ik vind het fantastisch. Maar als we echt verder willen, dan ga ik liever met de Israëliërs en Palestijnen zitten. En als ik iets voor hun kan doen, dat er een zaadje wordt geplant van een eerste contact, dat misschien over 10 jaar vrucht gaat dragen. Ja, ik ben dan echt heel lange termijn georiënteerd, maar dan is dat mijn inzet.
Nou, dat zou fantastisch zijn als je dat zaadje zou kunnen plaatsen. Ik begrijp heel goed wat je zegt. Ik wou nog even vragen over een ander aspect wat je toen net hebt aangeraakt, dat naar binnen vertalen van dat Israëlisch-Palestijns conflict. Dat zie je dus in Nederland, in de politiek en op straat.
Ja.
En je schreef in je essay dat je dat ook ziet in het Midden-Oosten. Je haalde bijvoorbeeld het voorbeeld aan van Iran, waarin voetbalstadions tegen Hamas wordt gezongen, omdat supporters daar een hekel hebben aan het Iraanse regime. En het Iraanse regime is pro-Hamas. Kun je dat naar binnen vertalen van dat conflict en het vertalen naar lokale verhoudingen, dat zie je dan in Iran, zie je dat ook in andere landen in de regio?
In de regio zie je dat zeker, want je hebt nu net akkoorden gehad. De zogenaamde Abrahams akkoorden. Bahrein, Marokko. Een aantal landen hebben pas geleden vredesakkoorden gesloten. Dat werd er niet helemaal in dank afgenomen door de bevolking. Je merkt echt dat onder de bevolking is men toch heel erg, heel veel affiniteit met de Palestijnse zaak. Het is nog steeds het grote onrecht, wat ook zo wordt gevoeld. En de overheden, de regimes, zijn veel pragmatischer.
Maar speelt daar dan, en ik denk dat ik je onderbreek, maar als je bijvoorbeeld Egyptenaren, ik hoorde dat afgelopen, dat vorige week Egyptenaren waren gaan demonstreren. Nou, dat mag in Egypte niet, maar ze mochten demonstreren voor de Palestijnen. En ze gingen daar de straat op voor de Palestijnen, met goedkeuring van het regime. En binnen de kortste keren waren ze anti-regime leuzen aan het roepen. Dus kennelijk is daar ook een onvrede met de oorlog, vertaalt zich dan naar een hekel aan het regime.
Ja.
Is dat dan, zie je dat vaker zo? Dat solidariteit met de Palestijnen wordt vertaald in de afkeer van de eigen situatie?
Ja, met name als regimes zich daar dus maatregelen nemen die daar haaks op staan. Saudi-Arabië stond op het punt om ook een vrede te sluiten met Israël. Ja, wat vinden de Saoediërs daarvan? Nou, men gaat in het algemeen de straat niet op. En als ze dat doen, dan is dit het risico dat het zich tegen het regime gaat keren. Egypte heeft nog een ander verhaal. Hè? In Egypte hebben ze de Camp David-akkoorden, de vrede tussen Israël en Egypte, gesloten in 1979. En daar is een prijskaartje aan verbonden. Egypte krijgt jaarlijks 1,5 miljard van Amerika voor militaire opbouw. Dat wil zeggen 1,5 miljard in de broekzak van de militairen. En die militairen zorgen heel erg goed voor zichzelf. Fantastische ziekenhuizen, fantastische woningen. Is echt heel goed geregeld. Ze hebben ook inmiddels hun eigen bedrijven. Ze hebben een parallele economie geschapen in een Egypte wat er eigenlijk heel slecht aan toe is. En men weet dat. En tegelijkertijd zal dus een Egyptisch regime er wel voor willen blijven zorgen dat akkoord, dat vredesakkoord, overeind blijft. Dus ze gaan die grenzen niet opengooien. Ze gaan niet meteen ambassadeurs terugroepen en dat soort zaken, zoals andere landen dat misschien wel doen.
Nee, maar je had het over die Abrahamsakkoorden. Dus je zou verwachten, ik heb zelf ook geschreven in De Groene, dat de voortgang daarvan en een vredesakkoord tussen Saoedi-Arabië en Israël, dat nu op voorlopig van de baan is door deze oorlog, omdat er heel veel onvrede is op straat, zoals dat heet, tegen akkoorden met Israël. Tegelijkertijd hebben deze landen eigenlijk allemaal gezegd dat in principe de banden met Israël niet worden herzien naar aanleiding van deze oorlog. Denk je dat het zeg maar een soort pauze is in die normalisatie? Of denk je dat die staten wel echt gedwongen zullen worden om meer naar hun straat te luisteren door deze oorlog?
Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat dit zou een keerpunt kunnen zijn in een situatie die al enkele tientallen jaren bezig is. Namelijk dat met name de Arabische wereld eigenlijk al de handen heeft afgetrokken van de Palestijnen. De Palestijnen worden eigenlijk aan het lot overgelaten. En er wordt om de zoveel tijd wel geroepen, oh wat zielig en dit mag toch echt niet. Maar je merkt dat er echt een tendens is van, ja, life goes on. En we kunnen onszelf niet ja, het leven moeilijk maken, met name het economische leven moeilijk maken, als we ons steeds maar weer moeten uitspreken over en bezorgd moeten maken over die Palestijnen. Dus laat nou maar even zitten en wij gaan verder en dat betekent dat je verder gaat met Israël. En dat is een ongelooflijk cynische situatie die de Palestijnen ook heel duidelijk voelen. Ja, deze totale wanhoopsactie van Hamas, waarbij ze in wat mij betreft totaal stupide over de kop zijn gegaan in hun gruwelijkheden, dat werkt echt tegen ze. Maar als wanhoopsactie heeft het echt heel veel, heeft het hun weer terug op de kaart gezet. En de wraakactie, want dat is het, van Israël tegen Hamas, dat doet de hele wereld weer kijken. Ze worden nu weer, iedereen weet nu weer wat er aan de hand is en wat er eigenlijk speelt. In Nederland, hoop ik tenminste, maar in Nederland heeft men ook door dat wij dus eigenlijk al 20, 30 jaar hebben toegelaten dat er een Westbank wordt volgebouwd, zodat een twee-staten-oplossing helemaal niet kan. Dat was toen bedacht, in de Oslo-akkoorden 1993, dat we daar nu weer mee aankomen van eigenlijk zouden we dat toch eens moeten doen. Denk je, ja, dank je de koekoek. Dat hebben wij, Nederland ook, gewoon oogluikend toegestaan dat onmogelijk werd gemaakt. Nou, dat wordt nu allemaal weer terug op de kaart gezet. Gaat dat dan alles weer veranderen? Dat mag ik voor de Palestijnen hopen. Maar ik denk dat het cynisme hier en de realpolitiek toch wel eens de overhand zou kunnen hebben.
Nee, wat je dan net schetst is eigenlijk bijna een soort paradoxale situatie waarin de bereidheid om de straat op te gaan of je uit te spreken over het lot van de Palestijnse bevolking bijna in het Westen nog wel eens een keer groter zou kunnen zijn dan in de Arabische wereld. Of is dat alweer een stap te ver gezet?
Kijk, ik zou zo graag willen dat die straat er echt toe doet. Zowel hier als daar. Mm-hmm. Maar ik merk daar zo weinig van. Als je ziet hoe in Europa is gestemd bij VN-resoluties. Ja, dus iedereen geschokt en dit en dat. We hebben een regering die door ons is gekozen. Weliswaar demissionair, maar een regering die door ons is gekozen. Die heeft gestemd op manieren waarvan heel veel mensen ontstemd zijn. Maar ja, blijkbaar vertegenwoordigen ze een meerderheid. En dat geldt ook voor de rest van de Europese landen. Dat is zoals we het altijd hebben gedaan.
Nou ja, en dan...
Ik denk ook trouwens dat de repercussies bijna niet eens zozeer in de regio zelf zijn. Ik denk dat de repercussies internationaal zijn. Ik denk dat je echt een Noord-Zuid divide gaat krijgen. Wat ze noemen de Global South. Dus dat in al die landen zien hoe het Westen, en met name Europa, heeft gestemd. En dat je dus, wat voor de Global South echt de grootste en kenmerkend onrechtvaardigheid is, Israël-Palestina. En dat er op deze manier door Europa over is gestemd, dan wordt er vanuit het zuiden gezegd, nou goed, jullie hebben je kaarten laten zien, dus zo denken jullie erover. Dan moet je dus de volgende keer, als jullie in het Westen bij ons komen, stemmen vragen voor Oekraïne of iets dergelijks, ga bij ons de deur dicht. Het gaat enorme repercussies krijgen.
Maar en dat sentiment wordt dan meer gedreven, zeg jij, door, laten we zeggen, de westerse dubbele standaard of de hypocrisie, dan daadwerkelijk het begaan zijn met het lot van de Palestijnse bevolking.
Ja, en dat is een enorm cynische observatie, maar dat cynisme speelt eigenlijk al tientallen jaren. We vinden het allemaal vreselijk zielig, maar uiteindelijk is er bijna niemand die echt optreedt voor de Palestijnen, die zich hard maakt voor de Palestijnen, al tientallen jaren niet, ook Arabische landen niet.
Nou ja, goed, en met een recente verkiezingsuitslag in Nederland, om het weer even naar het begin van dit gesprek te draaien, zal dat zeker niet veranderen?
Absoluut niet, nee, zelfs een tegendeel.
Maar we hebben de dialoog bij jou in de klas en het zaadje wat je misschien kunt gaan planten. Of anderen. Veel mensen schrijven het. Ik ook. Dat de horror die nu aan de gang is. Laten we allemaal hopen dat dat zo snel mogelijk afgelopen is. Maar het zou kunnen dat aan het einde daarvan toch weer een proces opstart. Wat uitzicht geeft op een twee-staten-oplossing.
Ja.
Ik hoop daar...
Nou ja, ik, Nou, twee staten oplossing. Nou, daar had ik een heel interessant gesprek over. Ik heb nu toevallig, ik heb dus een klas, er zijn 40 mensen en die komen uit de hele wereld. Studenten. En op een gegeven moment was er één student. Er zit een Israëliër tussen, er zit iemand uit de Westbank zit daar. Dus dat zijn tamelijk heftige gesprekken, maar we hebben de gesprekken. Het gebeurt. We hebben het kunnen doen dat we erover in gesprek blijven met elkaar. En op een gegeven moment was het een Amerikaans-Joodse student en die zei... Luister, de twee staten oplossing, dat kan gewoon niet. Dat zien we toch dat het niet kan. En we moeten dus een één staat oplossing hebben. En die had daar zeer wel bespraakt. Iedereen viel helemaal stil. Hoe knap zij dat zei. En toen draaide een jongen zich om en die zei, ja, maar ik ben Turk-Cypriot. En ik kan je vertellen, twee staten, dat kan gewoon helemaal niet. Dat bestaat nooit. Er moet gewoon een muur tussen, want anders vliegt het elkaar in de haren. En toen was er een jongen achter in de klas, die zei, ho, mag ik even, ik kom uit Ierland. Kan wel. En toen merkte ik van, ja, kijk, en dat is het bijzondere als je dat soort ervaringen allemaal hebt. Omdat dat zo, nationale ervaringen spelen heel sterk mee in ons oordeelsvermogen. En dus daar, je zou eigenlijk gewoon de Ieren, de Turken, de Cyprioten, dat soort mensen bij elkaar willen zetten. Wat zijn jullie ervaringen om hierover door te denken? En wat ik heb met ten aanzien van Israël en Palestina, heb ik bijna misschien naïeve hoop dat historisch als volkeren zich echt helemaal kapot vechten tegen elkaar, dat je dan het punt bereikt van ja, oké, we kunnen elkaar niet uitroeien en dus moeten we zitten. En ik hoop echt dat ze dat punt nu bereikt hebben.
Nou, Maurits, dankjewel voor dat inzicht. Laten we inderdaad hopen dat de wereld nog oplossingen kan aandragen uit deze geschiedenissen. Hartelijk dank in ieder geval voor je duiding hiervan. En we hopen jouw volgende essay weer in De Groene te lezen. Dankjewel.
Dankjewel.
Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van De Groene Amsterdammer. Je hoorde Lise Witteman vanuit Brussel, Maurits Berger vanuit Leiden en Casper Thomas en Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Je vindt ons in het algemene podcastkanaal van De Groene Amsterdammer, maar je doet ons een groot plezier als je je abonneert op ons eigen kanaal Buitenlandse Zaken, dat je onder die naam kunt vinden in je podcast-app. Als je de notificaties aanzet, mis je nooit een uitzending.